Goedemiddag, zusters, broeders en jongelui. Hartelijk welkom in deze middagdienst, waarin onze eigen predikant, dominee Van der Dussen, voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten en mensen die later de dienst via een andere weg met ons meemaken. De organist vanmiddag en pianist is Jaap Mulder. Vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan het overlijden van de moeder van Kees en Lucie Lutgendorf. De start van de predikantenopleiding NGP, die gisteren heeft plaatsgevonden. En Jaëlle Berghuis, zij gaat naar Amerika in verband met een taalstudie. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. We zingen nu lied E120 en na votum en groet zingen we psalm 81 vers 1 en 4. Namens kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Er is nu eerst een moment van stilte. En dan spreken we nu uit waar we onze hulp zoeken. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En van zijn kant af wordt u begroet. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden om het licht en de werking van de Heilige Geest. Vader in de hemel, nu we in deze dienst weer dichter bij u willen komen, bidden we u of u het wilt zegenen dat we er met elkaar zijn. We nemen ons voor daar ook wat mee te doen, om interactief te zijn. Helpt u ons om dat op zo'n manier te doen dat het opbouwt. En dat we door uw geest ook aan elkaar wat hebben. En voor elkaar wat betekenen. En we bidden u of u het opbouwend wil laten zijn. Dat we met een tekst uit een ver verleden de Bijbel willen lezen. En we bidden u dat zo de dingen van u, die in deze dienst onze aandacht krijgen, ons hart raken. Ja, en dat is het werk van uw geest. En daar verlangen we ook naar. Dat hij ons hoe langer, hoe meer in contact brengt met u. Blokkades om te luisteren en ons open te stellen doorbreekt en een wind van liefde en genade laat waaien. Hoort u ons als wij bidden om zijn krachtige, goede, opbouwende werking. Amen. Het Bijbelgedeelte dat ik u voorlees staat in de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Het 8e hoofdstuk, vers 28 tot 39. Ik zal ook zeggen hoe het aansluit bij de tekst van de Heidelberger Catechismus die vanmiddag centraal staat. U vindt daarin onder andere een zinnetje. Dat Christus zo over mij waakt, dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. En dat komt hier vandaan, uit Romeinen 8. In het 28e vers wordt dat gezegd. Maar ook wat daarna komt, met name vanaf vers 31, een enorm blij en opgelucht stuk van iemand die zich geborgen weet en die zegt, er is uiteindelijk maar één ding belangrijk in mijn leven, één houvast, en dat is dat God voor mij is en niet tegen mij, dan moet al het andere ook goed komen. Dat is natuurlijk ook heel sterk de toonzetting van die vraag en antwoord, wat is je enige troost? Daarom lees ik nu dit gedeelte voor, Romeinen 8, 28 tot 39. Wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen, en wie hij geroepen heeft, heeft hij ook vrijgesproken, en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Wat moeten we hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoe, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Nou, dat stuk komt niet alleen terug in zo'n oude catechismustekst, maar ook in verschillende liederen, bijvoorbeeld in gezang 477. En dat zullen wij nu zingen. En let er dan maar op bij vers 2 vooral. Wat kan ons scheiden, schade, wat van u scheiden, liefde die ons hebt lief gehad. Gezang 477, we zingen allebei de versen. Bij het binnenkomen van de kerk was er gelegenheid om een papier in ontvangst te nemen met daarop de tekst van Heidelberger Catechismus zondag 1. Laat mij even checken, beschikt u allemaal over zo'n papier of zijn er hele rijen waar het ontbreekt? In dat geval moet er even wat worden doorgegeven. En voor sommige mensen is het niet nodig, want die kennen hem uit het hoofd. De catechisanten van dominee de Jonge en mij kunnen zich dat niet voorstellen, maar vroeger werd er heel erg veel op de catechisaties over die catechismus gesproken, werden vragen en antwoorden uit het hoofd geleerd en weer vergeten. Maar, sommigen die vergaten het nooit, zoiets als zondag 1. En nu heb ik gedacht om aan iemand van de generatie in onze kerk die zo zondag 1 heeft meegekregen te vragen: kun je wat vertellen over hoe die zondag bij jou heeft gefunctioneerd? Niet over catechisatielessen, niet over of je het ermee eens bent of niet, daar gaat het niet over. Maar heeft hij je wat gedaan? Heb je er wat mee? En ik heb Ton Valster bereid gevonden om dat nu met ons te delen. Ton, ik nodig je hartelijk uit om hier even iets te zeggen over wat jij hebt met zondag 1.
Deze eerste zondag van de catechismus is een heel persoonlijk geformuleerde belijdenis in de ik-vorm. Alleen al de vraag, wat is uw enige troost in leven en in sterven, is zeer indringend. Hier wordt mij op de man afgevraagd naar mijn diepste overtuiging. Hoewel aarzelend, wil ik daarom deze vraag ook in de ik-vorm beantwoorden. En wat mij betreft verander ik het woord troost liever in houvast. Met het woord troost kan ik niet zoveel. De vraag wordt dan: wat is mijn enige houvast in leven en in sterven? En met de catechismus is het begin van mijn antwoord: ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus had alles voor mij over en hij zal mij niet loslaten. En dat besef is steeds op de achtergrond in mijn leven aanwezig. Ook al zijn er wel eens momenten van twijfel. Ik bak er niets van, maar hij houdt mij vast. En dan, door Jezus mag ik de Heere God mijn Vader in de hemel noemen. Dat betekent dat ik op hem mag vertrouwen. Ik ga aarzelend en zoekend mijn weg door het leven, maar hij houdt mij vast. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Ik heb een Vader in de hemel die voor mij zorgt. Zonder de wil van mijn hemelse Vader valt er geen haar van mijn hoofd, zoals ook in deze zondag aangehaald wordt. Maar soms kan ik dingen ook niet plaatsen. Ik denk aan die vreselijke tijd dat onze dochter Karin in het ziekenhuis lag. Veel pijn leed. En zich wilde uiten, maar ze kon dat niet. Ze kon niet spreken. Ze kon niets bewegen. Maandenlang. Waarom? Als je een Vader in de hemel hebt. Protest. En dan beroep ik me op mijn hemelse Vader, op zijn trouw. Waarom moet dat zo? Was het antwoord dat we kracht kregen om dat te dragen? Kreeg Karin die kracht? Openstaande vragen. En toch vertrouw ik op die Vader in de hemel in leven en sterven. Ook kan ik ook wel eens tegen het sterven opzien. Nu pas bij lezing viel mij tot mijn grote vreugde op dat in deze eerste zondag van de catechismus al gesproken wordt over het eeuwige leven. Het begin is er al. Het volle leven, het volle eeuwige leven komt eraan. Er is continuïteit, er is uitzicht. Dat is het perspectief van ons geloof. En daar hecht ik heel erg aan. In de kerk lezen we vaak de apostolische geloofsbelijdenis. Die eindigt met het geloof in een eeuwig leven. Soms wordt het voorgelezen als iets dat er nog aanhangt en een eeuwig leven. Ik hoor het liever als een triomfstoot, een juichkreet aan het eind. Ik geloof het eeuwige leven. Samengevat, wat is mijn enige houvast in leven en in sterven? Ik ben het eigendom van Jezus Christus. Ik heb een Vader in de hemel die voor mij zorgt. En ik geloof het eeuwige leven.
Dank je hartelijk, Tom. Zulke woorden vragen niet om discussie, maar kunnen wel herkenning oproepen. Of de behoefte om er iets bij te zeggen of bij te vragen. Ik ga u niet voorstellen dat u nu allemaal op Tom Valstar afspringt, maar ik ga u voorstellen dat u dat nu even doet met degene die naast u of jou zit. Sommige mensen zitten met een paar plekken gescheiden. Nou, niet erg. Schuif even een paar stoelen op. En kijk even dat je met twee mensen, eventueel als dat niet anders lukt, drie, even, ja, daarop een reactie geeft van, ja, dat trof mij. Of, hé, dat herken ik. En heb jij dat ook? Of, wat mooi. Of, nou ja. Ik doe mee, ik kom zometeen ook weer ertussen zitten. En als we na een paar minuten hebben uitgewisseld, dan gaan we een lied zingen. Maar eerst even uitwisselen. In de gemeente van NGK Amersfoort Noord heeft men enige ervaring met zulk soort interactieve catechesediensten. En daar was de ervaring dat het interactieve zo'n immens succes was dat de prediking er niet meer aan te pas kwam, of nauwelijks. En dat werd achteraf toch als een gemis ervaren. Nou, misschien wilt u ook eerst door dat proces heen en zeggen, nee, eerst een jaar zonder preken. Wij hebben bij de voorbereiding gezegd van, nou, we mikken erop dat er toch in elk geval in de dienst ook nog een preek zit. Dus stel voor dat we nu gaan zingen, maar we hebben in het kerkblad gezegd, aldoende leren wij. Als u nou zegt van, oh, maar die stukken moeten veel groter, dan gaan wij zeker de formule opnieuw bekijken. Eerst zullen wij nu een lied gaan zingen dat aansluit bij dat persoonlijk getuigenis dat we zo even hoorden. Dat is gezang 409 en daarvan zingen we vers 1, 2 en 3. Behalve wat ik aan Ton Valstar gevraagd heb, was er ook de vraag aan een paar mensen die bij de voorbereiding van deze dienst betrokken waren. Wil je mij eens mailen wat jou opvalt in zondag 1, wat voor vragen je erbij hebt en zo. De reacties daarop waren zodanig dat toen ik met goede moed begon om alles een plek te geven in de preek, ik tot de slotsom kwam, dat kan niet. Het is veel, veel waardevols, maar ook veel zinnige vragen. Als ik dat allemaal echt recht wil doen, dan dijkt het veel te veel uit. Ik ben dus gedwongen tot een selectie. Sommige dingen komen gewoon niet terug. Ik heb me geconcentreerd op een paar dingen. En ik wil in de preek ook nog een paar dingen aanreiken vanuit mijn eigen lezing van zondag 1. En vanuit het belang dat we als predikanten eraan hechten om aan de hand van die catechismus samenhang en structuur aan te brengen. Want dat gebeurt hier eigenlijk al meteen. Maar eerst nog een opmerking over dat persoonlijke. Het is heel treffend dat als je het zo doet en zegt van oké, het wordt mij op de man afgevraagd. Wat is er voor mij? Dat je dus ook een heel persoonlijk antwoord kunt geven. En dat is dus ook inderdaad bedoeld dat wij tot een persoonlijke beantwoording van de vragen komen waar het geloof ons voor stelt. Maar wij krijgen daar dus hulp bij. Als je nou naar antwoord 1 kijkt, dan moet je zeggen dat is niet alleen heel persoonlijk, maar er zit ook een structuur in die de kerk erin heeft gelegd. Wat je in antwoord 1 namelijk kunt vinden is een hele duidelijke verwijzing naar Gods drie eenheid. Kijk maar naar de opening van het antwoord. Ik ben het eigendom van mijn trouwe heiland Jezus Christus. En dan gaat het verder over hem. En dan wordt ter sprake gebracht mijn hemelse vader. En dan aan het eind, dan wordt ook de Heilige Geest nog genoemd. En dat is nu eigenlijk iets heel moois en iets wat je zelf zo gauw niet verzint. We hebben het op catechisatie ook best vaak gedaan, zelf een geloofsbelijdenis opgesteld, op de man afvragend, wat is het nou voor jou? Zeg het nou eens in een paar zinnen. En dan gaat het bijna altijd zo dat je iets opschrijft dat jou inderdaad heel erg treft. Bijvoorbeeld over Jezus of bijvoorbeeld over God of bijvoorbeeld over de Heilige Geest. Maar dit is, om zo te zeggen, breder. En dit is nou de kerk die helpt. En de kerk die zegt dus van ja, dat is heel waar, maar nu willen we nog ook eens opnoemen de dingen die echt vanuit de Bijbel in de breedte belangrijk zijn. En hopen we dat dat voor jullie persoonlijk ook gaat leven. En daarmee krijg je dus de structuur dat je het leven kunt zien onder het gezichtspunt van wat betekent de Hemelse Vader voor mij? En dat je de Bijbel ook kunt lezen. Wat betekent nou de Hemelse Vader voor mij? Maar dat je het leven ook kunt zien onder het gezichtspunt, zegt dit iets over de Heilige Geest? En het is soms heel goed om zo eens een Bijbelstuk te lezen. Te zeggen, staat hier iets in over de Geest? Of, als die niet genoemd wordt, over het werk van de Heilige Geest? En zo ook met Jezus Christus. En dan zul je merken, dan ga je dus met meer onderscheid lezen. Dan ga je ook vragen van, ja, maar wat zou dan op Christus moeten slaan? En wat is dan zo vooral Heilige Geest? Nou, en dat is nu wat in die hele catechismus steeds weer terugkomt. Daar wordt het steeds weer aangewezen. Zegt, ja, dat kun je toch zo doen bij heel veel onderwerpen. Let er eens op wat het betekent in dit verband dat jij gelooft dat God jouw vader is. En let er eens op wat het in dit verband betekent dat de Geest in jou wil werken. En dan wijs ik nog op iets anders dat eigenlijk ook heel apart is. Dit antwoord komt eigenlijk niet meer los van de Heer Jezus. Het begint dus met mij, wat is mijn enige troost, hou vast, dat ik eigendom ben van Jezus Christus. En dan gaat het daarna alleen nog maar over hem. Kijk maar, hij heeft voldaan met zijn kostbaar bloed. Hij heeft mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt over mij. Zodat zonder de wil van mijn hemelse vader enzovoort. Hij verzekert mij door zijn Heilige Geest. Hij maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Dat is heel apart als je erover nadenkt. De Vader wordt niet uit het oog verloren, de Geest ook niet. Maar het zet in met Christus. En daar is heel veel over nagedacht. Waarom doen ze dat nou zo? Trouwens, even leuk. De leeftijd van de belangrijkste opsteller. Het is een document dat waar meer mensen aan hebben gewerkt. Maar de belangrijkste opsteller was een vent van 28 jaar. Nog geen 30. En het is een... Dat heeft hij in een korte tijd geschreven. Anderen hebben er nog wat aan toegevoegd. Wat mij verbeterd. En het was een meesterstuk waarvan de kerken meteen hebben gezegd... Die houden we erin. Nou, nu nog. Waarom deed hij dat? Waarom heeft hij het zo opgezet? En wat zit daarachter? Daar zit, denk ik, vooral dit achter. Wij kunnen over God alleen maar ware en zinnige dingen zeggen als wij eerst in de leer gaan bij Jezus Christus. De hele Bijbel, die kun je op zo'n warrige manier lezen dat je de gekste dingen ervan maakt. De Bijbel die komt pas over in zijn strekking, zo geloven wij, als wij bij de Heer Jezus in de leer gaan. Komt ook steeds terug in die catechismus. En zo ook over de Heilige Geest. Hij verzekert mij door zijn Heilige Geest. De Geest, dus ik weet niet wat over te doen, moet je eens bij New Age komen. Wat er over de Geest wel niet allemaal te doen is. Er zijn filosofen geweest, die hebben eindeloos veel over de Geest gesproken. De Geest wordt hier geïntroduceerd als de Geest van Jezus Christus. En dat is eigenlijk het woord uit Johannes. Jezus is de deur. De poort waardoor je binnenkomt in de wereld van het christelijk geloof. Er is eigenlijk maar één toegang. En dat wil hij zeggen. Als je deze toegang mist, kan je een hoop dingen over God zeggen. Maar dan komt het er toch anders uit te zien. Sprekend voorbeeld is de islam. Het gaat ook over God. Totaal ander verhaal. Andere poort. Dit is de deur. En door deze deur heen ontdekken wij dat God onze hemelse Vader is. En door deze deur heen ontdekken wij houvast en liefde. En dat er een geest is die voor ons aan het werk gaat. Dat is de eerste. Over structuur. Hou hem vast en pas hem toe. En let erop dat je zo in het christelijk leven inderdaad dingen op hun plek kunt laten vallen. En ook kunt onderscheiden en wijzer kunt worden. En het breed kunt maken in je geloof. Dat is ook belangrijk. Niet versmalt. Dan kom ik nu bij de centrale uitspraak. Ik ben het eigendom van Jezus Christus. En het is zo even al in alle persoonlijkheid geformuleerd. Dat is een uitdrukking van houvast. Van veiligheid. Zoals een van degenen die mij e-mailde het zei. Je bent eigendom van iemand en er is dus iemand die zich over jou ontfermt. Eigenlijk buitengewoon. Er is iemand die zuinig op mij is. Daar kan je hart zo warm van worden. Er is iemand die heel zuinig op mij is. Iemand voegde eraan toe. Wel leuk, even een zijsprongetje. Zou dat ook niet betekenen dat je dan zuinig dient te zijn op jezelf? Die gaf dit voorbeeld. Zei, ik ben altijd zuiniger op de pen van een ander dan op mijn eigen pen. Als je dat nou herkent van ja, oh, dit is van iemand anders, zuinig zijn. En je past dat op jezelf toe. Als ik niet van mezelf ben, maar van Christus, moet ik dus wel een beetje zuinig zijn op mezelf. Anders kan ik misschien gekke bokkensprongen maken en wat aanrotzooien. Maar het is Christus zijn pen. Zuinig op zijn. Ga zorgvuldig met jezelf om. Ga ook met de vriendelijkheid van Christus met jezelf om. Maar nu een heel andere kant. Een moderne kant. Een van degenen die e-mailde, die formuleerde het als volgt. Als je het als mens van deze tijd op je in laat werken om eigendom van iemand anders te zijn, is dat bijna een absurde gedachte. Ik ben niet van iemand. En ik wil dat ook niet. Niemand kan of mag mij volledig claimen. De neiging om als zelfstandig denkend en sturend persoon door het leven te gaan is zeer groot. En nou toegepast op God. In hoeverre geldt dat je eigendom bent van God? En wat laat ik hierbij los van de persoon die ik zelf ben? Dus als ik dat even mag toelichten, wat heeft dat voor gevolg voor mijn eigen ik? Ben ik mijn eigen ik dan kwijt? En is dat niet iets waar een modern mens zich hevig tegen verzet, omdat wij dat ontdekt hebben? Ik zou heel graag nu even nog zo'n sessie inlassen, maar het kan echt niet vanwege tijd. Maar u bent mans genoeg, jullie zijn dat, om dat op andere wijze hierna te doen. Wat ik nu wil doen is even kort aanwijzen hoe in de catechismus materiaal zit dat je kunt gebruiken om met deze vragen om te gaan. Eén ding, de catechismus is geschreven in een tijd dat deze vraag zo nog niet speelde. Het is volkomen waar wat deze schrijver zei. Als mens van deze tijd is dat de tegenwerping. Zo praten ze nog niet in de 16e eeuw, wij wel. En het is zelfs een van de oorsprongen van het atheïsme, de weigering van mensen om nog in een God te geloven, het gevoel dat dan jouw eigen ik zoek raakt, dat je je ik kwijtraakt aan God. Is een heel wezenlijk punt. Ik ben reuze benieuwd in hoeverre dat herkenning bij jullie vindt en bij u. Van, ja, maar ik wil mijn ik niet. Dat is toch te gek om voor woorden dat ik niet mijn eigen baas ben. Dat ik het eigendom van iemand zou zijn. Iemand die mij volledig kan claimen. Moderne vraagstelling, maar in de catechismus zondag zitten twee dingen die van waarde zijn om hierover na te denken, hierover te spreken met jezelf en met anderen. Het eerste is dat er meer machten zijn die jou claimen dan je wel eens denkt. Er zijn mensen die zeggen, hele moderne mensen die zeggen, het is een pure illusie, een mythe, dat jij je eigen baas bent. Want jij wordt op sleeptouw genomen door jouw eigen drift te leven. En als je denkt dat jij zelf je leven stuurt, dan heb je het mis. Denk aan zulke ontzettend kleine dingen als jij niet uit bed kunt komen 's morgens. En altijd toch eigenlijk weer ietsje later opstaat dan je had gewild. Kun je wel heel moedig zeggen, ik stuur mijn eigen leven. Vreselijk lastig dan. Nou, aan het eind van de dag precies zo. Je niet weg te slaan bent van de buis of van weet ik wat voor iets waar je mee bezig bent. Gut, toch weer een half uur later dan. Hè? Heel simpel. Dat kun je heel ver doorvoeren. Zeggen, ben ik wel zo mijn eigen baas? Heb ik het stuur in handen? Of zijn er krachten in mijn leven die mij voortstuwen tegen mijn wil? Of zonder dat ik het weet. En dan kun je het ook hebben over de krachten in de samenleving. Bijvoorbeeld zoiets als gevoeligheid voor mode. Je moet verschrikkelijk sterk zijn soms om de dwang te weerstaan, de drang om bepaalde merkkleding te dragen. Of juist het tegenovergestelde van merkkleding. Als de hele groep zo gekleed is, moet je sterk zijn om zo je leven te sturen. Je zegt, ik niet. En heel veel mensen merken, dat is lastig. Je moet sterk zijn om een antwoord te geven in een gesprek dat eigenlijk niet kan. Waarvan we dan zeggen, dat is politiek niet correct. Er zijn krachten die jou enorm beïnvloeden, zonder dat je het weet of zonder dat je het wilt. En in Romeinen 8 worden ze genoemd in het slot. Dood, leven, engelen, machten, krachten, heden, toekomst, hoogte, diepte of wat er ook maar in de schepping is. Paulus heeft de ervaring met de mensen van zijn tijd dat er enorm veel krachten zijn die hun invloed uitoefenen. En dat je als mens veel minder het stuur in handen hebt dan je denkt. En dan komt de catechismus met de benoeming duivel. In de lijn van het Nieuwe Testament, die zegt, en er is een heel scala van negatieve boze krachten. Dat wordt aangevoerd door de duivel. En tegenover het eigendom zijn van Christus staat dus in zondag 1, onder de heerschappij verkeren van de duivel. En dan moet je aan ook weer gewone dingen denken. Dat je in de negativiteit vastzit. Dat je alleen nog maar kunt kankeren. Dat je in de ergernis vastzit tegenover God. Dat je alleen nog maar je aan God kunt ergeren. Dat je in de agressiviteit vastzit. En dat je een wanhopig gevecht voert met je eigen agressie. Nou, zo is er nog veel meer en nog veel meer demonisch. Maar de catechisme zegt, let daarop. Het stuur in handen, het kon wel eens een mythe zijn. De vraag is misschien niet zozeer of je door iemand anders geclaimd wordt, maar door wie. En wat een vrijheid als het dan allemaal moet loslaten. En als er dan de immense onafhankelijkheid komt, dat je als mens zegt, ik heb er helemaal geen bal mee te maken. De enige met wie ik iets te maken heb, is Jezus Christus. Mijn trouwe heiland. Nou, dat is een spoor waar je over na moet denken en waar je met jezelf over moet praten. En met anderen. De vrijheid die ligt in al die machten die jou los moeten laten. Niet word ik wel geclaimd, maar door wie? Een tweede motief, ook buitengewoon interessant en belangrijk, zonder dat de catechismus dat toen al wist, het eindigt met het werk van de Heilige Geest. En dan maak ik attent op die tweede zin, hij maakt mij van harte bereid om de Heer te dienen. En wat is dat nou, dat van harte bereid? Dat is zoiets van, ik wil het wel. Dat is sterker, ik wil het wel. Het is niet omdat het mot. Het is niet omdat ik zijn slaaf ben. Maar ik heb eigenlijk nog schik in ook. Dit vind ik fijn. En het wonderlijke is dan dat hier ineens het ik weer naar voren komt. Nou, ik ga u niet vermoeien met het al te ingewikkeld te maken. Het is wel heel opvallend dat juist als er nagedacht wordt over dat atheïsme en kom je er als mens nog aan te pas bij God, dat mensen dan zeggen, let op de Heilige Geest. Want hoe is God mijn eigenaar? Niet als de bevel is bevel God, maar als de Heilige Geest God. De Heilige Geest die, zoals iemand het gezegd heeft met een verschrikkelijk leuk beeld, die over de muur van ons hart heen klimt en ons dan helpt om van binnenuit de deur open te doen. En dan doen wij de deur open. Voor de Heer. Dat is de geest. Die niet afdwingt, maar die ons wint. Die ons hart steelt. In de ware zin van het woord. Dat is het werk van de liefde. Als er liefde is, dan wordt je hart gestolen. Nou, het is echt heel bijzonder dat dit er ook zo in staat. Bijna een soort presentje om in de moderne tijd hier ook mee bezig zijn. Ja, eigendom, maar ik hoef niet bang te zijn dat mijn ik vernietigd wordt. De Heilige Geest, die wil wel dat ik een nieuw mens word, maar die zal daarbij nooit erop mikken dat mijn ik verdwijnt. Hij zal er juist op mikken dat mijn ik helemaal tot zijn recht komt. En wie werkelijk heeft kennis gemaakt met het werk van de Heilige Geest, die kan getuigen dat hoe wonderlijk het ook is, dat het waar is, dat een mens misschien wel nooit zo zichzelf wordt dan wanneer je door de geest wordt geleid en beïnvloed. Het laatste wat ik wil zeggen in deze preek is over het tweede antwoord, over die structuur die daarin zit. Dat is ook duidelijk een structuur, hè? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Die kom je ook altijd weer tegen. Ook in de catechismus, maar ook ergens anders. Ook in de Bijbel. Ook bijvoorbeeld in de brief aan de Romeinen. De ellende is in Romeinen 1 tot 3 breed beschreven. En dan komt dit vanaf hoofdstuk 4, hoe God ons eruit verlost. En dan komt vanaf hoofdstuk 12, hoe wij er dankbaar voor zijn. En in antwoord 1 kom je het eigenlijk ook al tegen. Niet met die woorden, maar je komt het tegen. ik laat dat even zien. Wat is nou de grootste ellende volgens antwoord 1? Dat is dat jij niet van Jezus Christus bent. Dat je dus onder het beslag bent van al die machten. Dat is de grootste ellende. Of dat je moederziel alleen bent met jezelf. En dat is ook het verhaal van de zonde. Geen grotere ellende dan niet bij Jezus Christus mogen horen. Maar dat weet je pas als je hem kent. Het is ook vaak zo dat mensen zeggen, ik weet nu pas wat ik vroeger miste toen ik hem nog niet kende. En dat is dan de verlossing. Zegt, heerlijk, heerlijk. Weten dat hij mij nou vast is. En dan is de dankbaarheid weer dat van harte bereid zijn. Zegt van ja, maar nou, dat doet ook wat met me. Aan de hand van deze driedeling loopt de catechismus het geloof ook echt helemaal met ons door. En het is uiterst aardig om te zien op welke plek de dingen dan vallen. Eén verrassingje alvast, vindt het zelf een hele leuke. Je zou denken, het gebed dat hoort bij de ellende. Dus als we het over de ellende hebben, dan gaan we ook bidden. Nood leert bidden. Het is heel leuk dat de catechismus zegt, nee hoor, wij praten pas over het gebed bij de dankbaarheid. Nou, komt pas over een tijdje. Wat ik nu wil doen is het risico aanwijzen. Het risico dat hiervan wordt gemaakt, een volgorde, een vast patroon. Eerst ellende. Daar moet je doorheen, dan komt de verlossing, daar moet je ook doorheen en dan komt de dankbaarheid. En dat is een verhaal dat tot hele grote narigheid kan leiden. Een van degenen die mij mailde, die vertelde dat hij in eigen omgeving iemand had gezien die helemaal in die ellendesfeer zat. Die eigenlijk nooit uitkwam boven het gevoel van schuld. Ik ben een slecht mens, ik doe het niet goed. Wie ben ik eigenlijk? En waarom zou God acht op mij slaan? Ik stel toch helemaal niks voor. Zo. En het verdrietige eigenlijk, van als je daarin blijft steken, en de somberheid die dat verbreidt, altijd alleen maar vanuit het schuldgevoel het christelijk leven opvatten. En toen de verbazingwekkende omslag, toen die persoon ineens doorbrak naar de genade van God, van maar, ik leef onder God, ja, Romeinen 8, als God voor mij is, wie zou tegen mij zijn, dan zwijgt dat eeuwige schuldgevoel. Dan word ik opgenomen in een zalige acceptatie. En de persoon die mij mailde, die zei, ik heb gezien wat er gebeurde met die ander die ineens daar doorheen brak. En die veranderde van een somberaar in een heel blijmoedig, vrolijk christen. En daarbij dan toch de pijn van waarom duurde dat zo lang? Wat jammer nou dat dat niet eerder kon komen. En zeker als je dan ziet hoe in zondag 1 de toon gelijk wordt gezet met die, ja toch eigenlijk die dankbaarheid, hè? Nou, dit is iets om heel erg op te letten, ook als het gaat over hoe wij met anderen over het geloof spreken. Ik zal even de karikatuur geven die toch nog wel af en toe voorkomt. Hoe praat je met een ander over het geloof? Nou, het eerste is, je praat hem een probleem aan. Die ander zegt, nee, het gaat goed met mij, ik heb God niet nodig. Dan zeg je, had je gedacht? Ik zal jou eens even vertellen hoe helemaal fout het bij jou zit. Nou, als dat lukt, zit de ander in zak en as. Zegt, lieve deugd, ja, nee, ja, gut, niet best. Mooi. Nou schieten we de bal in het doel. Verlossing. Jezus. Karikatuur, hè? Maar ik zeg het expres zo scherp. En als iemand het dan pakt, dan zeg je, oké, dit deed hij voor jou. En wat doe jij voor hem? Dankbaarheid. En ik zeg het zo scherp, omdat hiermee schade is aangericht. Omdat hiermee mensen hebben gezegd, als het zo moet, dan hoeft het voor ons niet. Ik zeg het zo scherp omdat de kerk hiermee het evangelie soms alleen maar uit de markt geprijsd. Geprijsd? Ja, hè? Nou, je snapt het wel. En daarom zou het wel eens kunnen zijn dat heel andere accenten veel bevrijdender en veel zegenrijker zijn. In dit verband, wat iemand mij mailde vanuit de voorbereiding. Het gaat op dit moment eigenlijk best goed met mij. Ik heb niet zoveel ellende, gelukkig. En voor mij is het geloof op dit moment vooral, ja, dat ik me gezegend voel. En dat God goed op mij is. Ik ervaar God als een heel royale God. En het leuke is nou dat het daardoor allemaal nog weer dubbel mooi wordt. Dat ik het gevoel heb dat ik niet geluk heb, maar dat ik iemand boven mij heb die mij dit gunt. Dat is dubbel mooi. Dan krijgt het leven helemaal glans. Niet alleen maar ik heb geluk, maar het wordt me gegund. En dan is God voor mij de God die ik in eerste instantie zo dankbaar ben. Heer, wat heb ik op dit moment een goed leven. En wat geweldig dat u mij dat gunt. U moet wel veel van mij houden. U moet wel heel goed zijn. Nou, daar kun je wat mee. Stel je voor dat je zo eens bij iemand komt die niet gelooft. En zegt, oh, ik heb God helemaal niet nodig. Dan kan je zeggen, oh, dat zullen we nog wel eens bespreken. Maar doe het even niet. Oké, God heeft helemaal niet nodig. Nee, dat is ook zo. Laat maar even. Het gaat heel goed met jou, hè? Ja. Vertel eens. Nou, dit goed, dat goed, zus fijn, zo fijn. Echt. En dat is ook zo. Sommige mensen hebben het ook goed. Misschien verzwijgen ze dingen, maar sommige mensen kunnen ook zeggen, ja, het is echt waar, praat het mij niet aan. En hoe dan God ter sprake brengen? Misschien eerst maar eens vanuit dit gezichtspunt, dat God bij alles wat hij is, inderdaad ook een royale God is. Een God die er niet op uit is om mij klein te houden, maar een God die er soms plezier in schept om een mens te laten groeien en bloeien. God niet als de concurrent, maar God als de God die vriendelijk knikkend zegt, doe het maar. Wees maar een mondig mens. Doe maar wat je kunt. Geniet er maar van. En dan ontdekken van, hé, ik kan over God praten. Niet in eerste instantie de God die ik nodig heb, die mij verlost, maar de God die ik zou kunnen bedanken. En altijd blijft het werk van de geest om dat kwartje te laten vallen. Het is wel heel heilzaam om dus te zien, die structuur, ellende, verlossing, dankbaarheid is niet een volgorde patroon. Soms kun je gewoon bij het andere end beginnen. En geheid, echt geheid, wie echt God leert kennen, die ontdekt vanzelf ook hoezeer de Heere een verlossende God is. En die ontdekt ook wat een mateloze ellende het leven zonder God met zich mee heeft gebracht. En het wonderlijke is dus dat je dan via de dankbaarheid en de verlossing toch ook op het laatst weer kunt toekomen aan de ellende. En steeds nederiger wordt in het ervaren van Gods goedheid. Nou, zo is de toon gezet. De toon van Romeinen 8. Onder deze toonhoogte gaat de symfonie klinken van het christelijk geloof, zoals wij die met elkaar mogen horen. Amen. We zingen lied 70 uit de eigen bundel als een soort geloofsbelijdenis. vijf minuten nu voor als u brandende vragen hebt of zegt van nou graag volgende keer daar nog eens op terugkomen of in de toekomst. Maar ook ruimte voor als u zegt ik wou nog één ding even kwijt. Of als u zegt van ja daar wou ik nog wel eens verder over met deze of gene in gesprek gaan. Ik kom even naar beneden en loop even naar u of jou toe. Als je zegt van ja, ik wil even van deze ronde gebruik maken. Ja, pas op, want die gaat er dus ook weer meteen uit, hè? Ja, Bert.
Ik wou jullie even bedanken, Ton en Ad. Want ik heb vroeger ook de eerste zondag van de catechismus uit mijn hoofd moeten leren. Dat heb ik netjes gedaan. En daarna ben ik hem weer vergeten. En dankzij jullie is hij nu toch een beetje gaan leven.
Dankjewel. Wie nog? Holly.
Ik wil vooral Tom bedanken. Die het woordje troost veranderd heeft in het woord hou vast. Zo heb ik er wat aan.
Wie volgt?
Ja, dat is heel grappig, dat houvast en dat troost. Dat is zo'n woord dat je met de paplepel krijgt ingegoten. Voor mij is het woord troost een arm om je heen. Dat je kan huilen, dat je wordt vastgehouden, dus ook een beetje houvast. Maar ik zou het voor mijzelf niet willen veranderen in houvast, maar in troost.
Ja, Ab.
Ja, ik wou toch ook eigenlijk bedanken voor de manier waarop jij het begrip eigendom voor mij eigenlijk een andere inhoud hebt gegeven. In eerste instantie, bij het begin van de preek zelfs nog, dacht ik, ik wil inderdaad helemaal niemand zijn eigendom zijn. De manier waarop jij nu eigenlijk aangegeven hebt dat eigendom veel meer is gewoon je laten leiden door, je laten beheersen door, vond ik een enorme verrijking. Dankjewel.
Zijn er nog jongeren? Hoeft niet hoor. Ja, Roel.
Nou, wat ik erg interessant vond, was om ook eens te horen hoe de, met alle respect, de wat oudere generatie zijn geloof beleeft. Ja, hoe noem je dat van die belijdenis, getuigenis, dat woord zag ik. Is toch iets wat vooral hip is onder de jeugd. En, maar het is toch ook leuk om dat eens te horen van... ja, anderen. En soms komt het misschien een beetje over alsof een bepaalde manier van geloven de enige manier van geloven is. Maar je hebt natuurlijk heel veel manieren. En ja, het is interessant om ook andere manieren te horen.
Dat, dus die houden we erin wat jou betreft?
Nou, als we kunnen stemmen. Dat, wie is voor? Ik ben wel voor.
Els.
Ik vond het stuk van het als je eigendom bent, dat je dan ook zuinig moet zijn op jezelf. Ik zou daar ook wel een keer wat meer over willen horen.
Die schrijven we dan op. Ja. Komt goed. In de zin van, hij wordt opgeschreven. Moet nog even kijken waar die hoort. Ik kan nou een hele flauwe doen en zeggen volgende week kun je eens dominee de Jong. Dus maar we doen dat collegiaal. De laatste zou ik zeggen. Oh, sorry, Tim.
Het is een domme vraag. Jawel. Is het een vertaling uit het Engels? De Heidelberger Catechisme.
Tim, het is een vertaling uit het Duits.
Ja, dat nam ik als eerste aan, maar daarna.
Deze hier, die ligt er als een officiële vertaling van een aantal kerkgenootschappen uit de oorspronkelijke Duitse tekst, waarbij gebruik is gemaakt van de Latijnse. Maar ik dacht dat het Engels hierbij niet mee heeft gedaan. Maar er zijn ongetwijfeld Engelse versies.
Ik heb me in het Engels moeten leren.
Jij hebt me in het Engels moeten leren.
Ja. Ik zou bijna willen vragen, kan je hem opzeggen in het Engels?
Op Bedford College. Ja.
Zo zie je, hè? Hij is wijdverspreid. In het Japans is hij ook vertaald. En we gaan ermee door. Ten slotte, huiswerk. Nee hoor, maar wel gezegd van, hoe kan je er nou nog even mee voort? Nou, er is één vraag die aan mij gesteld werd en die ga ik aan u doorspelen. Die vraag per e-mail luidde als volgt. Dat van harte voor God leven. Wellicht kan hier een momentje van het praktisch maken in het dagelijks leven van gemaakt worden. Met andere woorden, wat moet ik mij daar nou concreet voor bij voorstellen? Dat ik van harte bereid ben om voor God te leven. Nou, dat is een vraag die best meer mensen zullen hebben. En ik speel hem aan jullie door en aan u. Ik zou dit willen vragen. Ga de komende tijd, dat is na, van in welk opzicht is nu aan de orde dat ik van harte bereid ben om voor God te leven? Of dat ik daar moeite mee heb? Hoe is dat, ziet dat er nou heel praktisch uit? En dan zou ik het fijn vinden als, wanneer er ervaringen van jullie of u zijn van, ja, gut, hé, ja, nou kom ik dat tegen, dat ik daarvan hoor, dan verzamel ik ze. En dan zal ik, als dat een beetje lukt, daar een bloemlezing van maken die de volgende keer ook op papier staat. Even afhankelijk natuurlijk van hoe dit allemaal gaat. Als dat een heel boekwerk wordt, dan klinkt het weer anders. Maar goed, dat zien we allemaal wel. Is mijn vraag aan u duidelijk? En de laatste vraag, vrijwilligers. Op het blad staat afgedrukt zondag 2. En dat is het onderwerp voor volgende keer. We gaan hem niet, is de bedoeling, achter elkaar behandelen. We willen dit jaar een soort vogelvlucht maken, zodat we ook een aantal stukken overslaan en die heldere structuur zichtbaar wordt. Maar zondag 2 hebben we zeker daarbij nodig. Dominee de Jong wil daarover preken op 15 oktober. En nou zou het fijn zijn als er voor 8 oktober, een week tevoren, bij hem wat mail binnen is, net zoals ik het heb gekregen. En dan dachten we om het steeds te wisselen, dat er nu weer anderen zijn die mailen. En als er nu 4 mensen zouden zijn, en als we dat dan spreiden over leeftijdsgroepen, zo van, zeg maar, iemand van tussen 0 en 25, iemand tussen 25 en 40, iemand tussen 40 en 70, en een 70 plus. We hebben het een beetje gespreid. En dan vraag ik vrijwilligers. 4. En niet enkel 70 plus en ook niet enkel tot 25. Maar van allemaal 1 kandidaat, alstublieft. Kees. Ellen. Oh, dat kijken we achteraf al naar. Kees en Ellen. Nog 2. Ab. Ik geloof iets te missen. Een jongere. Oh, natuurlijk. Jongere. Wie van jullie? Oké. Laurens. Laurens, Ab, Ellen en Kees. Voor 8 oktober jullie commentaar en vragen over zondag 2 bij dominee de Jong. De collecte wordt gehouden. Thank you. Laten wij nu danken en bidden, waarbij wij ons gebed laten uitmonden in een gezamenlijk gebeden Onze Vader. Ik wil u eerst voorgaan in gebed. Hemelse Vader, dank u wel voor uw goedheid, dat u een royale God bent, een reddende God, een belovende God, een God die toekomst geeft. Dank u wel dat u ons elkaar geeft om samen de breedte van het geloof te ervaren en verder te leren kennen. Dank u voor Jezus Christus, onze lieve Heer, en voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. En dank u voor uw Geest en zijn werk in ons. Heer, we hebben hem zo nodig om in zekerheid te groeien, om met liefde te geloven, om bij alle vragen en verwarring en protest toch steeds weer ons gewonnen te geven aan u en in vertrouwen te rusten en tot blijheid te komen en tot liefde en bevrijding. Schenk uw Geest zo aan ons allen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is een lied van vertrouwen. Psalm 61, vers 1, 3 en 5. De Heer zegene en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
Thank you.